We gaan verder met de brief aan de Galaten. En wat ik eerst zal doen is de verzen lezen die we de vorige keer besproken hebben. Niet de vorige keren, dat voert wat te ver, maar de vorige keer. Dan denk ik dat we de draad wel weer kunnen oppakken. Dat was in Galaten 2. We zijn nu overigens straks aangekomen in Galaten 3. Dit is nog Galaten 2 en daar staat in vers 15: wij van nature Joden en niet zondaars uit de natiën, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Ook wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet, aangezien uit werken van de wet niet alle vlees gerechtvaardigd zal worden. Ik heb de vorige keer, dat moet ik nog even zeggen, ben de vorige keer nog niet eens op ingegaan, want ik zag dat pas toen ik deze dia maakte. Daar staat echt, aangezien uit werken van de wet niet alle vlees gerechtvaardigd zal worden. In de meeste vertalingen staat, geen, aangezien, want uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En dat is ongetwijfeld het idee ook. Maar hier staat toch even tussen de regels door. Vanuit werken van de wet niet zal gerechtvaardigd worden alle vlees. Dus er staat echt dat woord alle. Pasa, we kennen het ook wel van de panta, ta panta, het al. En dat betekent echt alle. Dus hier wordt, tussen de regels door wordt er toch gezegd dat alle vlees zal gerechtvaardigd worden. Dat vind ik dan toch een van die mooie pareltjes. Die je dan ook hier weer tegenkomt. En volgens mij heb ik er vorige keer niet op gewezen. Dus ik denk, ja, dat moet ik dan toch even doen nog, alsnog. Uit werken van de wet zal geen vlees of niet alle vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus, werden wij zelf ook zondaars gevonden. Is dus Christus een bediende van de zonde? Mogen het niet gebeuren. Want indien ik de dingen die ik afbreek weer opbouw, stel ik mijzelf tot overtreden. Want ik stierf door de wet voor de wet, opdat ik voor God zou leven. Met Christus ben ik meegekruisigd, maar ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof. In het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf ten behoeve van mij overlevert. Ik wijs de genade van God niet af, want indien er door de wet rechtvaardigheid is, stierf Christus dus zonder reden. Nou, dat waren de versen van de vorige keer. We zijn nu aangekomen in Galaten 3 vers 1. Nog even kort samenvatten, de gelaten die werden onder de wet gebracht. Ik wilde zeggen weer onder de wet gebracht, maar dat woordje weer, dat kun je weglaten. De gelaten waren gelovigen uit de natiën en die wet is nooit aan de natiën gegeven. Wat we overigens ook straks gaan zien in dit hoofdstuk 3. Maar zij werden dus als de wet was aan het Joodse volk gegeven. Zij werden als natie nu door andere predikers dan Paulus, werden zij onder die wet gebracht. Kijk, en die wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar om de wet op de natiën te plaatsen, dat is met recht misplaatst. Dat is daar nooit de bedoeling van geweest. We hebben vorige keer uitgebreid bij stilgestaan, ook vanuit welk hoofdstuk is dat? Van dat apostelconvenant, die apostelvergadering in Handelingen. Nou ja, ik weet niet meer precies welk hoofdstuk. Maar daar, ook daar wordt dat gezegd. Daar is dat unaniem en officieel besloten door de apostelen. Hè? Petrus die staat daarop en later ook Jacobus als prominente apostel onder die 12. En die geven dat ook aan, dat de wet is een juk dat nog wij, nog onze ouders, onze vaderen, onze voorvaderen hebben kunnen dragen. Dus ja, het is misplaatst om die wet op de natiën te leggen. Deze leringen, dat ook de natie onder de wet zouden leven, die, deze brief is 2000 jaar geleden geschreven, maar die is nog net zo actueel eigenlijk als toen. Kijk, in het Je hebt nu weer ook een hele, hoe noem je dat, een messiaanse beweging die dat ook propageert om die Joodse wetten na te leven, om die hoogtijden des Heren te houden, om de Sabbat te houden, om tot aan jezelf laten besnijden toe. Dus dat is weer, dat is toch wel weer een beetje in opkomst. Dus niet slechts van de laatste jaren, maar van daarvoor al. Maar ook in het christendom, zeg maar het mainstream christendom, voor zover dat bestaat. Maar het algemene christendom, ook daarin heeft men allerlei rituelen en gebruiken overgenomen uit de wet. Het wat daar een beetje sneaky aan is, een beetje tricky, is allebei Engelse woorden, maar is dat men het heeft gecamoufleerd, men heeft het aangepast. Ik zal een paar voorbeelden noemen. De besnijdenis heeft men veranderd in de kinderdoop. Dat staat gewoon in het formulier van de kerken. Dat de besnijdenis, de kinderdoop in de plaats gekomen is van de besnijdenis. Nou, men heeft er zelfs een bijbeltekst voor uit Colossense, waarin besnijdenis en doop in dezelfde vers of dezelfde twee versen gebruikt worden. Maar daar staat dat het gaat over, om een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat zijn geestelijke waarheden die Paulus daar naar voren brengt. En ook die doop die hij daar noemt, het zijn de eerste versen van Colossense, meen ik. Rond vers 10 ongeveer. Ook die doop die Paulus daar noemt, is een geestelijke doop. Er komt geen water aan te pas. Het gaat er om geestelijke waarheden. Dat wij zijn gedoopt in Christus, zegt hij bijvoorbeeld in Romeinen 6. In de Galatenbrief zegt hij het ook nog. Hè, jullie hebben Christus aangedaan of iets dergelijks. Dat kan ik natuurlijk nu zo gauw niet vinden. Maar ja, daar komen we nog op. Maar die doop waar de doop in water een uitbeelding van is. Ja, dat is een vereenzelviging met, eenwording met Christus. En de besnijdenis is een uitbeelding van opstanding. Het vlees wordt weggenomen en er wordt iets anders zichtbaar. Dat hoef ik niet uit te leggen, maar we hebben het hier wel eens een keer over de besnijdenis gehad, tamelijk uitgebreid. Nou, dat zijn allemaal geestelijke waarheden die Paulus in Colossense, waar dat dus genoemd wordt, naar voren brengt. Ik noem besnijdenis, daarvoor in plaats gekomen is de kinderdoop, zegt men. Maar ook de hoogtijden, Pesach, het wekenfeest. We hebben nu een christelijke kalender met Pasen en Pinksteren. Dat is gewoon overgenomen, men noemt het iets anders. Hè. Vooral de Rooms-Katholieke kerk heb je natuurlijk een hele rite met geestelijken. He, die ook allerlei gewaden aan hebben, zoals we in het Oude Testament de priesters hadden met hun gewaden. Nou, dat is allemaal overgenomen, alleen men heeft het veranderd en daardoor is het gecamoufleerd. En ja, heeft het, om met de woorden van Paulus te zeggen uit een van de Timotheusbrieven, een schijn van Gods vrucht. Het lijkt er wel op, maar het is allemaal bedekt, aangepast, gecamoufleerd, maar men heeft wel degelijk die gebruiken gewoon overgenomen. En de Rooms-Katholieke kerk vinden wij misschien ver weg. Nou, dan neem ik protestantse kerken waar je ook een dominee hebt en allerlei ambten. En nou ja, ook daar spelen gewaden nog een rol. Nou ja, en misschien wel de belangrijkste, de Sabbat, daarvoor in de plaats gekomen is de zondag. Ga zo maar door. En er zijn natuurlijk heel wat kerken waar op dit moment zo ongeveer, op zondagochtend, gewoon die wet ook voorgelezen wordt. Aan gelovigen, aan de natiën. Nou. En Paulus zegt in deze brief, dat is misplaatst. Nou, in Galaten 3 begint dan wat men ook wel noemt het leerstellige gedeelte. Ik heb daar altijd een beetje mijn bedenkingen bij. Hè, alsof die eerste hoofdstukken niet leerstellig zijn. Ik bedoel, als je die Galaten brief gaat lezen, dan leer je toch enorm veel al van het apostelschap van Paulus, wat hij in hoofdstuk 1 naar voren brengt. De twee evangeliën die hij daar noemt, het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. En dat er overeenstemming was tussen Paulus en de 12, hè, dat zij tot de besnijdenis zouden gaan en hij tot de natie, tot de vooruit. Dus dat vind ik ook wel behoorlijk leerstellig. En Dat vers wat we net lazen ook. Hè? Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Onze vereenzelviging, onze eenwording met Christus brengt hij ook daar naar voren. Dus ik heb altijd wat moeite met aanduidingen zoals nu begint het leerstellige gedeelte. Maar het is wel degelijk leerstellig wat we in hoofdstuk 3 gaan zien. En wat we in hoofdstuk 3 gaan zien is hoe Paulus gaat nu vanuit de schrift uitleggen over de tijdelijke plaats en functie van de wet. Want ja, je kunt nu wel zeggen van joh, stelletje dwazen gelaten. O dwazen gelaten, wie betovert jullie? Maar hij moet wel zij waren weer onder die wet gaan leven. Maar nu moet Paulus ook wel uit gaan leggen van ja, maar hoe zit dat dan? Blijkbaar was dat ook nodig, want ze wisten het blijkbaar niet meer. Anders waren ze niet als natie onder die wet gaan leven. En Paulus legt hier in het hoofdstuk uit dat de wet erbij gekomen is. Dus er was al iets, de belofte was er, laat ik het gewoon meteen zeggen. God had een belofte gedaan en die belofte die is nooit teniet gedaan. En Paulus legt uit, die wet is er tussen gekomen, tussengeschoven. Een intermezzo, maar niet eens een intermezzo, want die wet is niet in plaats van de belofte gekomen. Die wet had een tijdelijke plaats, een tijdelijke functie en ook een beperkte reikwijdte. Slechts voor het volk van Israël, de besnijdenis. Nou, dan vangt Paulus aan in hoofdstuk 3. O dwaze gelaten, wie betovert jullie? Paulus had natuurlijk geen cursus evangelisatie gekregen in zijn evangelische gemeente. Want dan had hij dit nooit gezegd. maar er staat echt dwaas. Wij zouden zeggen, joh, stelletje gekken, waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Nou, dwaas, hè, dat het woord A is niet en noeta heeft met noia, met het denken te maken. Wij kennen dat van paranoia. Wat ernaast denken betekent. Nou, hier dachten zij niet. Oftewel, dan, als je niet denkt, dan ben je dwaas. Dwaze gelaten, wie betovert jullie? En als je betoverd bent, hè, dan doe je dingen eigenlijk zonder erbij na te denken. Iemand die onder hypnose is gebracht bijvoorbeeld. In ieder geval word je gemanipuleerd. Word je, hoe zeg je dat netjes? Nou, laat ik dat minder netjes zeggen. Je wordt gewoon besodemieterd. Als je betoverd bent, dan word je... Word je beduveld. Dat is een goeie. Dank u, Paul. Dank u. Besodemieterd knippen we eruit en we gaan voor beduveld. Ja, dan word je beduveld. O dwaze gelaten, wie betovert jullie? Want, dan vervolgt Paulus, aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. Dan moet ik ook nog even zeggen, in de Statenvertaling staat er nog een hele zin bij, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Dat schijnt niet in de oudste handschriften te staan. Het klopt natuurlijk helemaal, hè, dat zij niet meer aan de waarheid gehoorzaam waren. Maar hier schijnt het niet te staan en men zegt dat zal geleend zijn of hoe dan ook. In 5 vers 7 staat het er wel zo ongeveer, gelaten 5 vers 7. Dus het zal wel daaruit overgenomen zijn of zo. Maar het klopt als een bus, dat gij de waarheid niet meer zoudt gehoorzaam zijn. Daarom zegt Paulus dit ook. Maar voor nu sla ik dat dan even over. Dwaze gelaten, wie betovert jullie? Aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. Zij hadden de prediking van Paulus gehoord en Paulus had hen Christus Jezus als gekruisigd beschreven, geschilderd, zeggen andere vertalingen. Ook dit woord kennen we grafisch, hè? Dat heeft met graffen, dat heeft met schrijven te maken. Nou, hoe het ook is, of je nou wel zeggen geschilderd of beschreven. In ieder geval, dat zal Paulus ook ongetwijfeld gedaan hebben. Hè, dat beschilderd aan de hand van beelden en typen. Maar zij hadden Christus Jezus tevoren als... Paulus had hun gepredikt dat Christus Jezus was gekruisigd. En, nou, laat ik dan die PowerPoint even bij pakken nog, dat is makkelijker. In vers 20, waar staat dat waar zij met Christus waren gekruisigd. En want wij zijn gedoopt in Christus, niet in water, maar in Christus, wij zijn in Christus gedoopt, hè, zegt Paulus in Romeinen 6. En hier zegt hij, wij zijn samen met hem gekruisigd. Ik ben met hem meegekruisigd. Wij zijn één met hem geworden en wij delen dus in zijn positie. Zijn kruisiging, maar, zegt Paulus, ik leef. Dus wij delen ook in zijn opstanding, in het leven dat hij heeft ontvangen. En zelfs nog veel meer. Maar daar ging het dus om. En zij waren dus door de wet, voor de wet gestorven, want zij waren samen met Christus gekruisigd. Nou, dat was hen door Paulus geschreven. Aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. En in al zijn brieven legt Paulus uit dat de kruisiging van de Heer Jezus Christus en dat wij met hem zijn gekruisigd, het einde betekent van de wet, van het vlees, zelfs van deze wereld, dat is Galaten 6, dus daar komen we nog wel op. Dat wij voor de wereld voor ons gekruisigd is en wij voor de wereld, zegt hij daar. Nou, en zelfs de hele oude schepping. Want God maakt iets nieuws. Ik zou dat allemaal zo kunnen laten zien, maar dat is het onderwerp nu niet. Maar dat betekent dat ene zinnetje. Dat aan hem was beschreven, aan hem was tevoren geschreven door Paulus, Jezus Christus als gekruisigd. Ja, dit alleen wil ik van jullie leren, zegt hij dan. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet? Of uit het horen van het geloof? Er zit ook wel wat cynisme in of sarcasme volgens mij. Dit alleen wil ik van jullie leren. Van, joh, onderwijzen jullie nu mij maar eens dan. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet? Of uit het horen van het geloof? Nou, dat is natuurlijk een retorische vraag. Zij waren heidenen, hè, gelovigen uit de natie. Paulus was daar gekomen in die landstreek van Galatië. En hij had een Jezus Christus gepredikt, verkondigd. En zij geloofden dat en ze hadden de geest ontvangen. En Paulus zegt, hebben jullie daarvoor gewerkt dan? Om die geest te ontvangen? Hebben jullie die ontvangen uit werken van de wet? Of hebben jullie gewoon de prediking gehoord en geloofden jullie die? Of hebben jullie die uit het horen van het geloof ontvangen. Ze hadden geest, namelijk leven ontvangen. Ja, niet door daarvoor te werken. Juist niet. Gewoon, ja, gewoon door geloof. Door het horen van die boodschap. Zo dwaas zijn jullie. Die ondernemen in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. De Statenvertaling zegt, zijn jullie zo dwaas, zijn jullie zo uitzinnig? Daar zat er dus een vraagteken. En begin je ook trouwens, zijt gij zo onverstandig? Dus ik weet niet of het een vraag is of een opmerking of een conclusie. Kijk, als de vraag retorisch is, is het ook een conclusie natuurlijk. Want Paulus wist al dat het dwaas was, want dat had hij al in vers 1 gezegd. Dus zijn jullie zo dwaas of zo dwaas zijn jullie? Die ondernemen in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. Ja, dit woordje ondernemen, zo geeft de vertaling van Geschriften het weer. Als ik dat woord bekijk, hoe dat is opgebouwd, dan is dat uit twee woorden. Een woordje in en een woordje ontspringen. En dan vind ik de vertaling ondernemen nou niet echt heel sterk, als ik eerlijk ben. En sluit ik me liever aan bij de NBG en de Statenvertaling. Want ontspringen, ja, dat is een begin. Dus zijn jullie begonnen in de geest en volbrengen jullie het nu in het vlees? Dat is natuurlijk ook de gedachte, hè? Het begin. Het is ergens begonnen, zoals Paulus ook... Ook zij in het vers hiervoor, dit alleen wil ik van jullie leren, namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet. Het begon het zo, uit werken van de wet. of uit het horen van het geloof. Nou, uit het horen van het geloof natuurlijk. En Paulus zegt, zo dwaas zijn jullie. Jullie beginnen in het vlees. Beginnen in de geest. Jullie beginnen in de geest. Hè, dat is geloof, dat is horen. Dat is ontvangen. En nu volbrengen jullie, of jullie denken het te volbrengen. Dat is natuurlijk het idee. Nu volbrengen of voleindigen jullie het in het vlees. Dus zij hadden een woord gehoord. Ze geloofden dat. En ze hadden de geest ontvangen. En nu dachten ze door zelf te moeten gaan werken, het te moeten voleindigen. Te moeten volbrengen. Door zelf goede werken te doen, hè, de werken van de wet, dat je daardoor een rechtvaardig leven zou leiden. Nou, Paulus zegt van ja, dat is natuurlijk een dwaas idee. Dat je begonnen bent in de geest en dat je nu uit een ander vaatje gaat tappen. Vorige keer dat voorbeeld volgens mij met die kan, dus hè, uit een ander vaatje tappen. Dat is nog vrij letterlijk ook dan. We hadden het over het geloof van Christus, hè, uit zijn geloof tot in ons geloof. Als een vat wat dan die glazen of die bekers vol schenkt. En dan zou je kunnen zeggen, ook dat vat raakt toch leeg? Nee, we kennen een verhaal uit de Bijbel waar het vaatje nooit leeg raakt. Hè? Dus zo'n vat is dat, het geloof van Christus. Hij vult ons, hè, uit zijn geloof tot in ons geloof. Zijn jullie nou uit de geest begonnen en voleindigen, volbrengen jullie nu in het vlees? Gaan jullie nu echt uit een ander vaatje te moeten tappen? Nou, Paulus zegt, dat is natuurlijk dwaasheid. Dat zijn dingen, geest en vlees, die in de schrift ook recht tegenover elkaar staan. Zijn elkaar tegenovergestelde, zoals ook wet en genade tegenovergestelde zijn. Zo dwaas zijn jullie die begonnen zijn in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. Nou ja, ik zou bijvoorbeeld naar Filippenzen 1 kunnen gaan, maar dat is ook zo'n tekst van een tegeltje. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Christus. Het is niet zo, hij is nu een goed werk in jullie begonnen en nu zelf aan de slag om het te voleindigen. Nee, hij die een goed werk in jullie begonnen is, zal dat ook voleindigen. Filippenzen 1 vers 6, tot op de dag van Christus. En Colossenzen 2, waar staat, jullie zijn in hem volmaakt. Dat is het uitgangspunt. En dat is allemaal zijn werk. Dus niet begonnen in de geest en niet voleindigen of volbrengen in het vlees. Zo volleden jullie voor de schijn, als het ook zeker voor de schijn is. Ja, ook hier weer. Is het nou met of zonder een vraagteken? NBG heeft hier ook een vraagteken staan, de Statenvertaling trouwens ook. Was het dan tevergeefs dat jullie zoveel hebben ondervonden of dat jullie zoveel hebben geleden? Ik bedoel, die Galaten, dat waren heidenen. En uit deze brief leren we ook dat zij in eerste instantie afgodendienaars waren. Nou, je weet bij, anders weet je het niet, maar bij een religie hoort vaak een cultuur. En het vergt wat van een mens om daar uit te stappen. Ik bedoel, onder ons zijn vast ook wel mensen die een bepaalde opvoeding hebben genoten. En op een gegeven moment kom je met dingen in aanraking, als je die gelooft, dan val je toch een beetje buiten de boot. Nou ja, zo zal dat daar wellicht ook geweest zijn. Er was een hele cultus rondom die afgodendienst, hè, afgodentempels en dergelijke. Maar als je niet meer naar die afgodentempels ging, dan, ja, dat was ook een stukje van het sociaal leven wat je daardoor miste. Hetzelfde geldt overigens voor degenen die uit de Joden, die tot geloof kwamen, in de Heer Jezus Christus als Messias, die stonden ook buiten de legerplaats. Om het met de woorden van Hebreeën te noemen. En dat zijn allemaal dubbelzinnige termen wat dat betreft. Dus zij hadden, ze hadden heel wat ondervonden of geleden. Paulus zegt, was dat dan tevergeefs? Want als je religieus was en je wordt het weer, ja, dan eigenlijk zegt hij je van, dan maakt het niet uit welke religie je gaat volgen. Dan kan je net zo goed weer in die tempels gaan zitten. Dat zijn mijn woorden die ik erin leg, dus neem dat niet al te serieus, maar hij zegt eigenlijk, en dat doet hij later in deze brief ook, hij stelt eigenlijk de afgodendienst gelijk voor die Galaten met een leven onder de wet. He, want hij zegt later in hoofdstuk 4. Jullie hielden dagen en feesten en jullie onderhielden het eerste beginsel van deze wereld. En nu keren jullie daar weer toe terug. Zegt hij daar. Het is echt heel scherp hoor, wat hij daar zegt. Nou, was dat dan te vergeefs? Nou, was het maar zo, zegt hij dan. En dan vervolgt hij. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Ja, eigenlijk is dit vers vrijwel gelijk aan vers 2. Hè? Waar Paulus zegt, dit alleen wil ik van jullie leren. Hebben jullie de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Nou, hier zegt hij hetzelfde, in iets andere woorden. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten of krachten onder jullie inwerkt. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Ja, wat die machten en krachten dan zijn. Machten staat er, dat woord, dat Griekse woord is dynamis, kennen wij wel, hè, van de dynamo en dynamiet, kracht. En men denkt vaak, men zegt dan vaak van ja, dat gaat over wonderen en tekenen. Nou, ik weet dat niet. Als ik dit woord zie, dan denk ik altijd aan deze schriftplaats. Volgens mij is het Romeinen. Dit vers. Ik schaam mij niet voor het evangelie, voor het goede bericht, want het is Gods dynamis, Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook voor de Griek. En hier wordt hetzelfde woord dynamis gebruikt, hè, vermogen, macht, kracht. Ja, God, als je die boodschap van het evangelie hoort, dan is dat kracht. Power, want ja, dat verandert een mens. En nou ja, dat was bij die gelaten was dat wel gebleken. Het waren afgodendienaars. En daar waren ze van genezen, om het zo te zeggen. Overigens, ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is Gods kracht, Gods macht tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin onthuld. Uit geloof tot geloof. Dit is dus dat vers, hè? Uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot in ons geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik lees nog even verder, want dat komen we straks in Galaten 3 ook tegen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten of krachten onder jullie inwerkt, namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof. Nou ja, retorisch natuurlijk, dat weten we inmiddels. En dan komen we in vers 6. Zoals Abraham God gelooft en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nu gaat Paulus aan de hand van het voorbeeld van Abraham uitleggen dat die wet maar een tijdelijk iets was. Een tijdelijke functie had. En ja, eigenlijk een hele beperkte, niet alleen rijkwijd, maar ook een beperkte. Gewoon een begin en een eind had. En hij gaat daarmee terug naar de tijd voor de wet. Naar Abraham. Die leefde 430 jaar voordat die wet zelfs maar gegeven werd. En dat verzin ik niet, maar dat staat ook in Galaten 3. Dus daar komen we vanzelf op. Maar Paulus zegt eigenlijk van, joh, als die wet nou zo belangrijk is. Als jullie, hij gaat laten zien dat. Ja, inderdaad, de tijdelijke en beperkte functie en rijkwijde van die wet. En hij voert daar Abraham voor op als voorbeeld. En dat is overigens niet de enige keer in Paulus' brieven dat hij dat doet. Hij doet dat ook in Hebreeën. Mag ik niet zeggen, want dat is officieel geen brief van Paulus. Tenminste, staat niet in de brief zelf dat die van Paulus zou zijn. Maar een ander voorbeeld is Romeinen 4... Daar wil ik dan graag even naartoe gaan. In Romeinen 4 haalt Paulus ook Abraham aan als voorbeeld. Abraham leefde voordat de wet kwam. Voordat die wet ook zelfs maar gegeven werd. Thuis zou je dat hele hoofdstuk eens goed door moeten nemen. Want het hele hoofdstuk Romeinen 4 gaat over Abraham. En er staat heel veel in wat we in Galaten ook tegenkomen. Maar het vult natuurlijk elkaar ook aan. Dus het is goed om die dingen naast elkaar te leggen. Maar ook in Romeinen, dat zagen we net al. Het vers uit Romeinen 1 vers 17 en 18 wat ik aanhaalde. Dat de rechtvaardig uit geloof zou leven. Nou, ook daar gaat de Romeinenbrief ook over. En ook daar wordt Abraham opgevoerd als voorbeeld. En dan zegt Paulus in Romeinen 4 vers 1. En ik lees wat versen door. En ik heb er ook een aantal weggelaten. Dat zie je aan die haakjes die hier staan. Dan sla ik wat dingen over. Ik heb er een paar hoofdzinnen proberen uit te halen. En dan zegt Paulus, wat zullen wij dan uitspreken? Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees, heeft verkregen. Want als Abraham gerechtvaardigd werd uit werken, dan heeft hij roem. Maar niet naar God toe. Niet bij God. Ook hier dus hetzelfde onderwerp. Hè? Leven we gerechtvaardigd of worden we gerechtvaardigd uit werken van de wet? Of door geloof? Nou, als Abraham gerechtvaardigd werd uit werken, zou hij roem hebben. Zegt Paulus, maar niet naar God. Want wat zegt de schrift? Abraham nu gelooft God. En het wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus zijn geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is een refrein hoor, wat je vindt in Genesis, waar de geschiedenis van Abraham wordt beschreven. Abraham werd naar buiten gestuurd, in Genesis 15 is dat. God zei, ga eens naar buiten en kijk omhoog naar de sterren. Abraham deed dat en tegen Abraham werd gezegd, nou, zo zal jouw zaad zijn. En dan staat er, ja, en Abraham geloofde God. Hij beaamde dat, staat er in het Hebreeuws. En God, dat rekende God hem tot rechtvaardigheid. Abraham was rechtvaardig omdat hij God geloofde. Niet omdat hij iets deed, want wat God hem vertelde, daar kon hij niets voor doen. Hij was namelijk onvruchtbaar, hij was inmiddels verstorven. Lezen we ook in Romeinen 4. Zijn lichaam was niet meer in staat om voor te brengen. En God zei, ga naar buiten, kijk naar de hemel en tel de sterren. Als je ze tellen kunt, zo zal jouw zaad zijn. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham wist van, ja, oké. Mijn lichaam zegt error. Dat lukt me niet meer. Maar God zei, ja, dat gaat gebeuren. Dus Abraham, en dat geloofde Abraham. Nou, en dat geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid, staat hier. Nu wordt de werker, vers 4, nu wordt de werker het loon niet toegerekend overeenkomstig gunst, maar overeenkomstig schuld. Als je ergens voor werkt, dan verdien je loon. Dat is eigenlijk wat de gedachte hier. Als wij voor een baas werken, dan dat doe ik ook. En dan heb ik het recht op dat loon wat we zijn overeengekomen. Bij de wet is het overigens ook nog zo natuurlijk, dat waar de mens tekort komt, daar bouwt hij schuld op. Dus daar werkt het de andere kant op, zeg maar. Maar aan die niet werkt, vers 5, maar geloof die de oneerbiedige, de andere vertalingen zeggen de goddeloze, maar aan die niet werkt, maar geloof die de oneerbiedige rechtvaardig, wordt zijn geloof toegerekend tot rechtvaardigheid. Aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid toegerekend. Hoe dan wordt het toegerekend? In de besnijdenis zijnde of in de vooruit? En dan staat het niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Abraham waren beloften gedaan. En later kwam die wet. En onder die wet was bijvoorbeeld de besnijdenis een ritueel. Maar aan Abraham werden beloften gedaan toen hij de vooruit nog had, zeg maar. Abraham is later ook besneden. Ook dat staat in Romeinen 4. Staat ook waarom. Dat het als een zegel, een bevestiging is was van de belofte van God. Maar hij ontving het niet op voorwaarde dat hij zich zou laten besnijden. Nee, Abraham werd zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En hij hoefde zich niet te besnijden om een rechtvaardiger te zijn. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat staat hier ook. Hoe dan wordt het toegerekend? In de besnijdenis of in de vooruit? Nou, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Zoals ook wij in de vooruit zijn, hè? De natiën, want zo Dat is gewoon een technische term voor de natie ook. Ook in Galaten 2 zijn we dat tegengekomen, de vooruit. Nou, ook ons wordt die gerechtigheid toegerekend. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of aan zijn zaad dat hij lotbezitter of erfgenaam van de wereld zal zijn. Maar door rechtvaardigheid van geloof. Het is geloof wat Abraham, waardoor Abraham rechtvaardig was. Want indien die vanuit de wet lotbezitter zijn, dan is het geloof leeggemaakt of ijdel en is de belofte buiten werking gesteld. Dat woord lotbezitters, een lot, als iets jouw lotsdeel is, dan ontvang je dat door ja, de toewerping van het lot. Het wordt je als lotsdeel toebedeeld, het valt je in de schoot. Daar heeft een mens geen invloed op. Sterker nog, in Spreuken staat, hoe staat het er ook? Dat is een mooi vers, laat ik dat er dan even bij halen. Spreuken, 16 vers 33 meen ik. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer. Elke beslissing daarvan is van Yahweh. Hij bepaalt het lot. Hij bepaalt ook wat ons lot is. En nou ja, dat zou ons rust geven, toch? Hij bepaalt ons lot, dus hoe zeg je dat? Wij kunnen in ons lot, we kunnen daarin rusten.
Dat heeft dus ook te maken met de dingen die je meemaakt in je leven.
Ja, ja. En, maar ook, dan gaat het over ons hele kleine leventje, om het zo te zeggen. Maar ook de grote dingen, zoals zoals we in Galaten 2 zagen, dat ik ben samen met Christus gekruisigd en ik leef. Dat wij samen met hem leven, dat we samen met hem opgewekt zijn, samen met hem gezet zijn in de hemel. En delen in zijn positie, ook in die toekomende aionen waarin hij zal regeren over de hemel en aarde. Ook dat is ons ja, als lot toebedeeld. En daarin zijn wij lotbezitters. Dat hebben wij als lotbezit ontvangen. Nou, dat is natuurlijk niet ons eigen werk, maar dat is wat hij ons in de schoot heeft geworpen, om het dan met die woorden van Spreuken te zeggen. Indien die vanuit de wet lotbezitters zijn, hè, of erfgenamen voor mijn part, maar dat woord erfgenaam of erfdeel, dat denken wij altijd aan dat er eerst iemand dood moet zijn voordat de erfenis verdeeld wordt. Maar dat is hier niet het idee. Maar we hebben het al vaker denken over dat woord gehad. Dus indien die vanuit de wet lotbezitters zijn, dan is het geloof leeggemaakt. Dan heeft geloof geen functie. En is de belofte buiten werking gesteld. Want de wet bewerkt boosheid, waar nu geen wet is, daar is ook geen overtreding. Nou, dat laat ik even. Maar Paulus zegt dat, ook hier in Romeinen 4, dat als rechtvaardiging zou zijn door de werken van de wet, dan is de belofte teniet gedaan. Want God had Abraham belofte gedaan, en wat Paulus juist uiteenzet, hier in Romeinen 4, maar met name in Galaten 3, is dat toen de wet kwam, dat dat niet in plaats van de belofte is gekomen. Door de komst van de wet is niet de belofte, zoals die aan Abraham is gegeven, teniet gedaan. Terug naar Galaten 3. He, zoals Abraham God gelooft en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nou gaat hij een beetje raar, zie ik. Doe het even zo. Of ik deed raar, dat kan ook nog doen. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Dus wie gelooft, is een zoon, dat wil zeggen een erfgenaam van Abraham. Wie gelooft, die deelt dus in de zegeningen van Abraham. Dat namelijk God geloof rekent tot rechtvaardigheid, onder andere. Maar Paulus gaat straks nog verder in Galaten 3, is dat we niet alleen in de zegeningen van Abraham delen, maar in het zaad van Abraham. En hij zegt het zaad van Abraham, dat is ten diepste niet Isaac, maar Christus. Dus wij zijn erfgenamen, wij zijn zeg maar in Abraham, om het zo te zeggen, om met die woorden van het Nieuwe Testament te zeggen. Wij zijn zonen van Abraham, erfgenamen van Abraham. Maar als wij in Abraham zijn, uit Abraham komt het zaad van Abraham voort. En Paulus legt uit, ja, het zaad van Abraham, dat is Christus. Dus wij zijn erfgenamen ook van Christus. Wij zijn in Christus, zoals het Nieuwe Testament dat ook zegt. Nou ja, wie gelooft deelt dus in de zegeningen van Abraham. En Abraham wordt in het Nieuwe Testament talloze keren als voorbeeld gebruikt. Dat komt ook vaak te sprake. Ook omdat bijvoorbeeld de Joden in de tijd van Jezus ook claimden dat zij zonen van Abraham waren. Bijvoorbeeld in Johannes 8, dus is een lang hoofdstuk met een hele lange discussie tussen de Joden en hun leidslieden en Jezus. En Jezus is daar bijzonder scherp. Want hij stuitte daar op ongeloof. En de Heer zegt zelf van, nee, jullie vader is niet Abraham, maar jullie vader is de duivel. Dat zegt de Heer in deze vers ook. Maar hier zegt hij dan, zij antwoorden, hè, die Joden en die Joodse leidslieden, en zij zeiden tegen hem, tegen Jezus, onze vader is Abraham. Dan zegt Jezus, hij antwoordde hen, indien jullie kinderen van Abraham zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abraham doen. Maar wat zijn de werken van Abraham? Nou, dat hij geloofde in de beloften. Hij geloofde God en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nou, hier, die leidslieden, die geloven niet in degene die God gezonden heeft. Dus zij doen daar niet de werken van Abraham. En, lees het hoofdstuk maar eens na. Het gaat daar hart tegen hart. En inderdaad, ze gebruiken ook Jezus echt hele scherpe woorden van, ja, jullie vader is niet Abraham, jullie vader is de duivel. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Ik stel voor dat we hier maar even gaan pauzeren, voordat we naar het volgende vers gaan.